Als je weet dat jouw tijd beperkt is, wat wil je dan nog per se doen? En wat moet je nog afhandelen? En hoe doe je dat eigenlijk, loslaten? In de driedelige podcastserie Aangekondigd Einde gaat Sylvia Bromet op zoek naar de kunst van het loslaten bij de stervende medemens in Hospice Bardo.
Ik kijk naar buiten en ik zie een dijkje en water, vogels, schapen.
In Hospice Bardo in Hoofddorp hangt altijd een kalme sfeer. Ondanks de eindeloze reeks opstijgende en landende vliegtuigen van Schiphol.
Ik zie daar een schaap die volgens mij niet meer overeind kan komen. Ik heb geleerd dat als een schaap op zijn rug ligt, dan moet je altijd de boer waarschuwen, want dan moet hij overeind geholpen worden. Want een schaap op zijn rug, die kan niet meer overeind komen zelf. En dan gaat hij dood. Oh, gelukkig. Hij staat weer op.
Ik tref arts Christiaan en directeur Simone in de zaal van Bardo, waar ze de lopende zaken doornemen met elkaar.
Ik stond me zorgen te maken over een schaap dat ik daar zag, want die lag op zijn rug.
Oh, daar? In de...
Maar ligt hij echt op zijn rug?
Hij is weer overeind gekomen, gelukkig. Maar ik dacht, het zal toch niet
gebeuren?
Een
schaap op zijn rug moet je niet hebben, nee.
Nee. Die gaan dood, hè, als ze op hun rug liggen.
Ja, die zijn te zwaar.
Ik zag laatst een filmpje via LinkedIn voorbij komen. Dat was een vijver met allemaal schildpadden. Waarvan er één op zijn rug lag. En die was echt aan het dingen. En dan zag je dat de andere schildpadden eromheen gingen cirkelen. En steeds dichterbij kwamen. En eentje gaf hem op een gegeven moment zo een duw. Dat was een filmpje via Danielle Brown.
In deze derde en laatste aflevering van Aangekondigd Einde zoek ik naar antwoorden op de vraag: waar vinden de bewoners van Bardo steun en troost en verlichting? Wat kunnen we nog doen voor elkaar als het einde nabij is?
Even kijken. Hij staat volgens mij weer aan, chef. Moet jij nog kijken met je brilletje? Of, Kijk, dus hij staat aan en hij staat op hold.
Ja.
Check. Nou... Nu de podcast al een beetje ten einde komt, de opnames,
ja.
Dan snapt hij eindelijk hoe het apparaatje werkt.
Arts palliatieve geneeskunde Christiaan Rodius krijgt weer een microfoontje opgespeld. Ik volg hem op weg naar een nieuwe patiënt die net gearriveerd is. Hij gaat eerst even vragen of hij mij wel wil ontvangen met mijn microfoon.
En wat moet ik van hem weten, stel dat hij het goed vindt?
Niks.
Oké.
We ontmoeten, ik weet niet eens hoe die van voren heet. We ontmoeten een mens.
Ja.
Wat moet je weten?
Als Christiaan kennis maakt en mij introduceert, staat de deur op een kier. Daar zit een man in bed. De witte lakens contrasteren met zijn donkere huid. Wat me opvalt is dat hij erg mager is. Hij ziet er een beetje verloren uit, zo in die grote kamer, waar de zon naar binnen schijnt.
Zal ik me even voorstellen?
Oh ja, dus, ja.
Ik ben Sylvia.
Edward.
Hallo.
We schuiven twee krukjes naar zijn bed.
Allereerst welkom hier.
Ja.
Hoe gek dat ook klinkt. En uit nieuwsgierigheid voor mij, wat is er verteld over deze plek? Wat weet u?
Dat het heel goed is en dat het juist precies bij me past.
Yeah.
Dat ik de rust hier ga vinden en zo.
Ja. Yeah.
Want ik bij alles moet ik hulp krijgen, ook bij douchen en zo. En de stoelgang is ook voorlopig niet goed.
En zijn er nog andere lichamelijke klachten waar we nu wel weet van moeten hebben?
Edward heeft een slangetje in zijn neus. Dat leidt naar een groot apparaat op de gang. Dat apparaat bromt en zoemt. Er zit zuurstof in. Edward heeft longemfyseem en COPD. Zijn longblaasjes sterven langzaam af.
Dus daardoor ben ik in deze fase gekomen.
Ja.
Dat je op den duur niks meer kan.
En Edward, heb je ook een bepaalde levensovertuiging?
En wat doet u verder?
Nou, dus ga je naar een kerk toe? Of,
Kerk?
Ja, of iets anders?
Nee, ik geloof wel. Ik bid elke dag sowieso 2 keer het Onze Vader. En ik bid en ik zeg ook mijn beklag ook neer voor God.
Ja.
En dat hij me helpt. Dat. Ja. Ik vraag alleen maar een beetje verlichting.
Ja.
En niks anders. Ik vraag niet de algehele beterschap. Omdat ik heb het misschien zelf mezelf dit aangedaan. Doordat ik heel jong verslaafd ben geraakt met drugs. Dus het is mijn schuld. Maar ik was ook maar 19 jaar.
Yeah.
Zo denk ik van dat het deels mijn schuld is. Is mijn lot, maar ik probeer wat ik probeer te doen. Dus om een beetje verlichting te vinden gewoon.
Yeah.
Om te gaan met dit.
Yeah.
Als Christian de kamer verlaat om te zorgen dat de juiste medicijnen worden besteld, blijf ik nog even bij Edward.
Zo, en Edward, mag ik ook wat vragen?
Ja, ja, ja.
En wat is uw eerste indruk van dit, deze kamer en deze mensen?
Is mooi, mooi is het, lijkt gewoon net kleine bungalowtjes. Nee, echt een petje af. Dus ik heb het gevoel dat ik toch hier weer een beetje kan gaan leven. En tot mezelf komen en de rust, de innerlijke rust vinden in mezelf. Om toch nog een beetje waardig te sterven.
En wat voor beeld heeft u van waardig sterven?
Ik bedoel, dat ik niet zo, weet je, als ik thuis zou zijn. En zonder die 24 uur zorg, dat je dan ineens daar in het huis neervalt.
Dus waardig sterven is ergens waar er hulp is die u kunnen helpen.
Ja, want als je in het huis je kleed uit in de badkamer of zo, je ligt daar dan. Snap je? Hier, weet je, zijn ze heel snel bij, want hier zit je in.
Ja, en u had het net over van, ik zou hier zo graag een beetje tot rust komen. Hè, om, om nog een aantal dingen te doen. Wat zijn dat voor dingen?
Die ik wil doen? Nou, orde op zaken stellen. Kijken wat nog gedaan moet worden. Want er moet toch een hoop gebeuren. Weet je, het huis moet opgezegd worden. Noem maar op, alle hoop dingen moeten gebeuren. En dat gaan we rustig aan hier doen.
Edward is hier naartoe gekomen om waardig te sterven en om wat praktische zaken te regelen, zoals zijn huur opzeggen. Hij had het over verlichting. Hij vraagt God om het lichter te maken voor hem. En ik realiseer me dat iedereen hier op zoek is naar verlichting. Niet per se bij God, ook bij de dokter, bij geliefden, bij medicijnen en bij wie en wat nog meer?
Ik vond het een leuk heerschap.
Ja, ja.
Dus,
ja. Nee, en hij wil nog wat dingen, hij wil zijn huur nog opzeggen en allemaal praktische dingen regelen.
Dus daar moeten we ook nog wel met elkaar over hebben dan. Maar mensen moeten namelijk hun huis aanhouden, zolang ze hier liggen.
Ah, oké.
Dus dan moeten we even op het juiste papiertje.
Zodat ze nog terug kunnen.
Ja.
Ik zie het niet gebeuren dat deze zieke man nog opknapt en terug naar huis kan. Maar ik ben geen arts en het leven zit vol verrassingen. Michael wil graag terug naar huis en denkt ook dat dat wel kan. Je hoorde hem in de vorige aflevering van Aangekondigd Einde.
Vorige week werd ik heel erg ziek.
Yeah.
Ik kon niet eens meer op mijn benen staan. Ben ik met de ambulance naar het Amsterdam gebracht.
Yeah.
Daarnaast heb ik een alcoholprobleem. En pas als dat probleem is opgelost, dan wordt de behandeling weer voortgezet. De palliatieve behandeling.
Dit zei Michael 11 dagen geleden. Hij heeft niet lang meer te leven, maar kan nog een levensverlengende behandeling krijgen. Als hij geen alcohol meer drinkt. heeft de oncoloog in het ziekenhuis gezegd. Nu zitten hij en zijn vriendin Akkelien om tafel met Christian om door te spreken hoe het verder moet.
Sowieso goed om af en toe bij elkaar te zitten. Helemaal omdat we, moet ik goed zeggen, je bent nu 11 dagen hier.
Ja.
In ieder geval gaat het nu goed.
Ja.
En ik begreep ook dat van de verpleging dat jij zoiets had van, joh, moet ik hier blijven of kan ik ook naar huis?
Ik wil ook weer naar huis. Ik wil mijn eigen potje eten koken en ik heb er weer zin in.
Nou, ik hoop dat je hem niet zo ervaart, maar even het risico te schetsen. Mm-hmm. Is in de thuissituatie is het meerdere keren fout gegaan.
Ja, nou, dat klopt allemaal.
En nu gaat het hier goed, omdat we met elkaar een afspraak hebben dat jij geen alcohol gaat drinken en dat wij jou erop aan mogen spreken. Ja. En dat we ook enigszins kunnen controleren of jij de medicatie gebruikt die voorgeschreven is uit het ziekenhuis.
Ja.
In de thuissituatie is die waarborg er niet, hè?
Nee,
dus ik bedoel, maar die is er nu. Hè? Je kan prima achter onze rug ook omheen drinken als dat zo. Als je dat zo... Maar dus daar zit natuurlijk wel een risico.
Er is geen grotere leugenaar dan een verslaafde.
Nee.
Dat besef ik absoluut, ja.
Ja.
Je hebt me ook gevraagd om een lijst te maken van.
Ja.
Hoe kunnen we zoveel mogelijk zeg maar, het risico wegnemen?
Ja.
Het zal nooit 100% kunnen, Christian.
Nee,
echt niet.
Nee,
ik heb een lijst gemaakt
waarvan
ik denk, misschien helpt dat.
Ja.
Nou, laten we in ieder geval even beginnen met alle alcohol die ik nog in huis heb.
Ja.
Dat is best wel veel.
Ja.
Om dat meteen de eerste dag dat ik thuis ben weg te nemen.
Ja.
Dan hebben we het verhaal van die alcoholtesten. Ik heb een alcoholtester gekocht. Punt nummer 3, wat ook een stok achter de deur zou kunnen zijn, dat ik alles met PIN betaal, bonnetjes ervan bewaar en dat iemand kan nalopen of er alcohol op die bonnetje staat.
Ja.
Nou ja, dan kan je zeggen van ja, maar dan kan je dat ook cash betalen.
Yeah.
Nou, als ik cash wil betalen, moet ik ook cash opnemen via mijn rekening.
Ja.
Dus dat mag dan ook niet.
Ja.
Dus dat zou ook een
waarborg kunnen,
een extra stok
achter de deur.
Ja. En als 5e punt de Jelinek-therapie afmaken.
Ja.
Alcohol uit huis. In behandeling bij de Jelinek-kliniek. De plaats om af te kicken. De bonnetjes laten controleren als hij boodschappen heeft gedaan. Hij wil het allemaal doen. Als hij maar weer terug naar huis mag.
Ik heb het zaterdag ook tegen Michael gezegd dat ik het heel spannend vind om dit gesprek te voeren.
Ja.
Omdat ik een aantal dingen echt anders vind dan Michael.
Mm-hmm.
En hij heeft gezegd, ik wil graag chemo, hè, want hij heeft chemo echt wel nodig. En ik wil ook graag dat Akkelien bij mij blijft. Maar als je kijkt naar de afgelopen periode, was ik er ook.
Yeah.
En in de afgelopen periode is er voor hem geen enkele reden geweest om de dingen anders te doen. Heeft hij toch iedere keer weer gekozen voor zijn drankgebruik en voor zijn verslaving. En hij is zo een hartstikke leuke jongen, een hartstikke leuke man. Maar als hij drinkt, heeft hij ook een andere kant.
Hmm.
En ik heb die te vaak gezien. Ja. Dus ik vind dat heel precair als hij naar huis gaat.
Yeah.
Omdat hij dan zelf zijn medicatie moet gaan regelen. En je kan niet denken dat een verslavingsproblematiek die zich in 20 jaar heeft opgebouwd, dat die in de afgelopen 2-3 weken even gereset wordt. Dat is niet zo. Dat kunnen we misschien heel graag willen geloven. Maar daar geloof ik dus niet in.
Nee.
En dat maakt het best ingewikkeld.
Ja. Dus we praten hier over iets ingewikkelds.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
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 Ik zie jou het hier goed hebben. En tegelijkertijd denk ik ook van jongens, dit is niet de plek waar jij nu zou moeten zijn.
Ja.
Dit is een plek waar we mensen begeleiden in de laatste fase. In de verwachting dat ook op afzienbare termijn komt.
Ja.
Maar spannend is het en spannend blijft het.
Ja.
Ja. Zucht?
Ja, nou ja, dus ja. Nou weet je, dit is niet mijn dagelijkse vak, hè? Dus, of tenminste,
Dit is atypisch weer.
Zij wil dat hij hier blijft.
Ik weet niet of zij wil dat hij hier blijft, maar zij ziet wel grote gevaren dat als hij naar huis gaat. Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, hij zei iets over verslaafden. Ik zou... ik weet niet hoe die het zei. Ja. Maar verslaafd is nooit te vertrouwen, zoiets zei hij. Nou, dan geeft hij eigenlijk natuurlijk een inkijkje in hoe hij zijn eigen blik heeft op zijn eigen gedrag. Dus ik heb er ook een hard hoofd in dat dit gaat lukken. Maar het is niet aan mij om tegen hem te zeggen, dit gaat niet lukken.
En denk je dat hij hier gedronken heeft?
Nou, leuke vraag. Ik geef hem zeker de voordeel van de twijfel.
Maar zou hij dan niet beter hier kunnen blijven?
Ja, en dan even flauw, hè? Dus we verstoken gemeenschapsgeld. Dus ik moet uit kunnen leggen waarom ik vind dat iemand hier is. Dus ik denk, nou... Kijk, wij nemen op het moment dat we denken dat mensen binnen 3 maanden komen te overlijden. Ik denk nu niet dat hij binnen 3 maanden komt te overlijden. Dat was wel de inschatting vanuit het ziekenhuis toen hij hier kwam. Als we nu merken dat we die mening, of dat de situatie zo verandert, dat we dat eigenlijk denken van, nou, het zou best eens anders kunnen zijn. Ja, dan heel praktisch, hè? We hebben ook 3 mensen op de wachtlijst staan. Dat betekent dat ik 3 mensen geen zorg kan bieden. Als hij hier wel blijft, dan eigenlijk denk ik van, dat is niet de juiste plek voor hem.
Dus hij wil weg, maar jij wil eigenlijk ook dat hij weggaat.
Ik wil dat hij goede zorg krijgt en ik denk dat hij op een andere plek goede zorg kan krijgen waarvoor die Bardo niet nodig heeft, nee.
En dit is toch ook helemaal geen afkikkliniek?
Nee.
Maar wat een verdrietige situatie, hè?
Ja, tuurlijk. Dit is verscheurend natuurlijk. Het is eigenlijk leven met een stukje rouw van wie je had willen zijn en wie je niet bent geworden of waar je niet aan kunt voldoen. Dus het is afscheid nemen van een soort beeld van jezelf. Dolgraag willen laten zien dat je het hebt, maar ook tegelijkertijd horen dat de anderen zeggen van, ja, maar ik heb helemaal geen fiducie dat dit het gaat worden. En dat maakt het een ingewikkeld gesprek.
Na intensief contact met de huisarts en de afkikkliniek verlaat Michael de volgende dag het hospice. Ik ontmoet hem nog 1 keer bij hem thuis om samen deze podcast te beluisteren. Hij is nog steeds vol goede moed, al heeft hij wel nog een paar terugvallen gehad. Na 4 maanden krijg ik een berichtje van Akkelien dat hij is overleden. Dit zijn de bedside singers.
We proberen elke week, lukt niet altijd, om aan het bed te zingen bij patiënten, mensen die dat op prijs stellen.
En zien jullie nou niet een beetje tegen zo'n avond op?
Nee, eerlijk gezegd niet. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ik verheug me erop, want het is zo mooi om te doen. Je probeert toch de mensen afleiding, vreugde te bezorgen. En ja, het geeft ons ook een heleboel. Het geeft mij in ieder geval vreugde ook. Hoe raar dat ook klinkt hier eigenlijk.
Eerst eenstemmig. Evening rise, spirits come. Sun goes down when the day is done. Mother.
Ja, ik kan me een meneer herinneren die zelfs bij onze repetitie aanwezig was. Wij noemden hem ook heel liefelijk onze groepie. Hij was gek op muziek, had ook een keyboard op zijn kamer staan. En de laatste keer dat we bij hem waren, was hij ook al heel ver weg onder de pijnstilling. En hij zeg maar zo goed als in coma. Dan zie je toch een reactie aan het lichaam. Dat hij ons wel gehoord heeft. En dat is wat we ook tegen elkaar allemaal zeiden. Dat is echt iemand tot aan de brug brengen. Dat is echt bedside singer.
We gaan weer richting Christiaans werkkamer. Daar bespreken verpleegkundige Rick en Christian hoe het gaat met Valérie.
die op kamer 1 verblijft.
Hey, Valerie.
Ja.
Had gisteren in ieder geval een slechte dag. Ik heb vrijdag of zaterdag.
Zaterdag heb ik jou inderdaad nog gesproken, ja.
Toen hadden we wel extra pillen gegeven. Ja. Heeft ze iets opgeplast.
Ja.
Maar gaf niet het ultieme gevoel van...
Verlichting. En werd ook niet beter met de benauwdheid.
Nee. Wij hebben ook nog een praktisch probleem voor onszelf. Is dat zij nog haar eigen bed heeft. Ja. Dus op het moment dat wij... Zij wilde per se haar eigen bed. Dus zij heeft haar eigen bed van huis heeft ze nu hier laten komen. Dat staat hier. Maar dat is natuurlijk niet conform Arbo. Dat wij haar daarop kunnen helpen. Dus op het moment dat zij in de fase terechtkomt waarin ze bedleger wordt. En dat zou zomaar eens niet heel erg langer kunnen duren als ze nu veel vaker weer gaat liggen. Dan moeten we ook met haar het gesprek aan. Van jongens, dan moet dus eigenlijk iets van jou moet weg. En dan komt er symbolisch weer een heel institutioneel iets.
Of bed op bokken hadden ze het vanochtend over.
Ja, maar goed, we hebben het er in ieder geval over. Dus hoe we dat
niet
ook
tegen haar hoor. Maar
nee, maar dus even voor onszelf. Wij moeten nadenken van hoe kunnen wij die zorg blijven garanderen. Ja. Binnen haar gestoei en gedoe.
Ja. Ja, want het is heel erg afwijzend in de zin van bijvoorbeeld, ik had een molton. Dus toen kwam ik dus met een ander laken aan. Ze zei, ik ga nergens op liggen wat niet van mij is.
Nee. Zij klinkt ook wel heel erg veel eisend.
Nou, ze wil hier niet zijn, hè. Maar ergens wordt ze gedwongen om toch te accepteren dat ze hier moet zijn. Omdat hier nou eenmaal zorg wordt geboden. Wil het liefste naar huis. En daarvan hebben we gezegd, van, joh, het is hier geen gevangenis, dus als je wil, doe dat. Hè? En als je nadenkt over continu thuis zijn, pak dan ook gewoon momenten om even te kijken of dat kan. En dat is eigenlijk elke keer als we dat dus doen, op haar verzoek zou ik maar zeggen, geeft ze geen invulling aan haar eigen wens. En ik denk dat dit dus een beetje de variant is van jongens, ik wil dolgraag nog ergens anders zijn, maar het lukt eigenlijk toch niet. En dus het hart zegt, ik wil weg. En de ratio zegt, jongens, ik kan hier niet weg. Nou, daar volop consternatie. En dan zit er ook nog zo'n vraag van jongens, eigenlijk ben ik wel klaar met het leven en mag ik dan euthanasie? Maar ze is wispelturig.
Ja.
In alles.
Ja, dat maakt het ook wel mooi.
En dat maakt het heel ingewikkeld, want op het ene moment mag je wel langskomen, op het andere moment mag je niet langskomen. Je mag wel praten, niet praten. En als je praat, waar gaat het dan over? Dan gaat het over naar huis gaan. En vervolgens wil ze nog behandeling in het ziekenhuis, die hebben we ook gehad. Heeft allemaal geen effect gehad. En daarin kun jij zeggen, ze is veel eisend, maar ik voel eigenlijk eerder wanhoop. Goed, wij gaan allereerst maar even naar Valerie. En dan moeten we even bij Valerie, zal ik nog even toetsen of zij het goed vindt dat jij er ook bij bent? Je weet het nooit. Hey, niet het juiste moment.
Huh? Ik moet een pijnprik hebben.
Ja. Mag die mevrouw met de podcast ook erbij? Maar je mag ook blijven liggen als je zou willen. Nee?
Hi, ik ben Sylvia.
Ik ben Valerie.
Hi.
Rick komt ook mee de kamer in om haar een dosis pijnstilling te geven.
Dan mag je mag me knijpen als je wil.
Kom
in. Valerie zit op een bankje en draagt een donker joggingpak. Ze is slank, mooi, ziet er heel moe uit en heeft een paardenstaart in. Als ik haar zo zie, denk ik, het zou een vriendin van me kunnen zijn.
Want ik zit ook nog even te denken, nu heb je nog je eigen bed hier, hè?
Mm-hmm.
Dan ga ik een gevoelig ding aanraken.
Ja.
Ik zie je kijken.
Valt gewoon niet te liggen op die bed, voor mijn rug.
Op ons bed?
Ja.
Ja. Yes.
Net of ik op een plank lig in dat bed.
Op het moment dat jij meer zorg nodig gaat hebben, zover zijn we nog niet, maar die fase gaat denk ik wel komen. En ook op kortere termijn. Dan moeten we even bedenken hoe we...
Wat gaan doen.
Ja. Maar wat we nog zouden kunnen doen is dat we het bed wat we normaal gesproken hebben neerzetten. Dat we hebben een koppelbed. Dus dan kunnen we een ander matras kunnen we ernaast koppelen. Dan krijg je een tweepersoonsbed. En dan zouden we eventueel jouw matras daarop kunnen leggen.
Okay.
Het is een klassiek houten bed. Het bed dat ze heeft meegenomen. Er liggen pastelkleurige lakens op met bloemen en wat zachte kussens.
constructie dat het allemaal.
Ik vind het wel slim. Ze heeft een eigen plekje gecreëerd in een omgeving waar ze liever niet wil zijn. Zo zorgt ze zelf voor wat verlichting.
Vandaag is het 2 maanden exact dat ik hier ben.
Ja.
Zoveel gebeurt
in
die 2 maanden. Het is echt. Het lijkt, als je zegt 2 maanden, lijkt het heel lang.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook heel snel gegaan.
Ja.
En tegelijkertijd ook weer heb je heel veel herinneringen. Want ik begon lekker op het balkon.
Ja.
En ik denk, nou, ik zit wel goed hier. En een boekje lezen en in de zon. Het was lekker weer. En, maar nu, het is toch 2 maanden later. Moet je toch constateren dat je wel achteruit gaat.
Ja.
Want eigenlijk geef je nu een hele mooie samenvatting van hoe de 2 maanden zijn geweest, hè?
Ja.
En misschien zou ik nog de samenvatting. Dus je hebt een tijd hier op hele goede doen op je balkon gezeten. Je hebt ook nog best. Je bent naar buiten geweest en je bent naar de markt geweest. Eigenlijk dusdanig dat je zei van jongens, ik vraag me af of ik hier op dit moment hoor. Hè?
Ja. Toch niet zo lang geleden.
Nee, sterker nog,
vorige week
hebben we nog een gesprek gehad dat je zei van jongens, ik wil eigenlijk gewoon naar huis.
En dat kan ik dan wel waarderen dat je me toch heel serieus neemt.
Ja.
Vorige week was ik al aan het inpakken,
wijn
in mijn hoofd.
Ja.
Ik ga er vandoor.
Ja.
En nu denk ik van, ik lijk wel gek.
Ja.
Want nu draait het zich juist helemaal om.
Ja.
Het lijkt wel of ik aan het accepteren ben of aan het loslaten ben, het andere stuk. Ja. Ik weet het niet goed, maar...
Nee, ik vind een gesprek zoals we dat nu hebben, vind ik ook uitermate leerzaam.
Ja, maar je staat ook open voor. Wat ik heel mooi vond aan jou was, ik heb natuurlijk best wel tegen jullie aangeschopt.
Ja.
Weet je nog dat gesprek dat we hier hadden? En alles was verkeerd.
Ja.
En zelfs het water smaakte niet goed. En alles was verkeerd.
Ja.
En later, het was een paar dagen later, kwam pas toen pas de realisatie van, ik ben me allemaal bezig aan het houden met al die onbelangrijke, kleinere dingen. Omdat ik niet kan accepteren dat ik ben waar ik ben. En toen, en vanaf dat moment heb ik dat eigenlijk denk ik losgelaten.
Ja.
Want ik realiseerde me van, het gaat helemaal niet om die dingen. Het gaat om een veel grotere pijn wat eronder zit.
Ja.
Het feit dat je hier bent.
Ja.
En dat je het niet kunt accepteren dat je hier bent.
Ja.
Dus dan ga je maar zogenaamd tegen dingen aanschaffen waar je wel controle over hebt.
Ja,
maar ik voelde het ook in mijn hart de volgende. Ik wist gewoon, het is niet goed. Je weet, ik ben gelovig.
Ja.
En ik had echt gebeden tot God, ik ga het nog een keer vragen. Volgens mij heeft u al een antwoord gegeven. Dat is niet het antwoord wat ik wil, dus ik vroeg het nog maar een keer. En toen gaf je eigenlijk hetzelfde antwoord van, je moet hier niet weg.
Nee.
Een soort intuïtief gevoel.
Ja.
Dacht ik, nou, zegt hij weer hetzelfde. Dat vind ik helemaal niet, maar dat was het.
Meneer op kamer 7, die heeft nu 4 dagen geen ontlasting gehad.
Ja.
Verpleegkundige Rick en Christian bespreken de problemen van Edward, de gelovige meneer die verlichting zoekt en die hier onlangs is gekomen omdat hij overal hulp bij nodig heeft.
Dus,
Maar kijk, dus ik, volgens mij moet je beide doen. Dus iets van een zakje helpt van mond tot kont.
Ja.
En een klisma helpt met name aan de achterkant.
Ja, precies.
Goed, wij gaan naar Edward. Hoi Edward.
Ja.
Hoe is het om hier te zijn?
Ja, fijn hoor.
Ja.
Soms krijg ik een soort schuldgevoel, net als ik te veel van die mensen eis.
Yeah.
In mijn beleving wil ik dat niet.
Yeah. Je wil eigenlijk zeker weten dat je niemand hoeft te bellen.
Edward vindt het moeilijk om de verpleging te bellen. Hij wil het liefst alles zelf doen. Een slokje water 's nachts, dat zou hij graag willen. En dan graag in een plastic flesje, want een glas is te zwaar voor hem. Hij heeft er eentje, maar zou zo graag nog een flesje willen. Dan hoeft hij niemand meer lastig te vallen voor een beetje water.
Zo weet je, al is het eentje in de kantine, daar wil ik best voor betalen hoor, voor een flesje water.
We hebben geen kantine, maar we gaan kijken of we iets kunnen vinden.
Ja, oké.
Okay. Ja?
Ja, is goed, dokter.
Maar de uitnodiging is,
Edward, dat ik water nodig heb.
Ja, dus dat. Maar ook dat je belt als er iets is wat wij kunnen doen.
Zijn er nog andere dingen die we moeten bespreken?
Nee. En u? U bent mee?
Nee, ik vind het weer gezellig om bij je aan bed te zitten. Ik kijk nog even naar Sylvia. Heb jij nog...
Weer met die lastige vraag. Wat is dat je al een paar lastige vragen?
Wat was een lastige vraag?
Eentje hoor. Eentje.
Toch nog even over die verlichting. Dat begrip blijft me fascineren. En u had het ook over verlichting. Ik vraag altijd om verlichting bij het gebed.
Omdat, kijk, iedereen die... We zijn geboren al in zonde sowieso. En iedereen die... Of de meeste mensen die kregen een kruis mee om te dragen in het leven. De ene kreeg een kruis van papier, is niks. Die sleep je zo, toch? De ander kreeg een van kurk. Dat gaat ook. Maar wanneer je eentje van hout begint te krijgen, dan begin je al wat te merken. En als je eentje van staal krijgt, dan ga je echt voelen, nou, ik heb eentje van staal. Snap je? Omdat het leven begint met ademhalen, het einde met ademhalen. En als je dit niet hebt, dat je goed kan, dan zijn kapot. En als je een klein beetje loopt of te luiddruchtig bent, dat je het begint te voelen al, dan ben je niks meer.
Dus het kruis van staal is eigenlijk dat u niet meer goed kan ademhalen?
Ja, omdat je dan niks meer kan. Bij alles heb je hulp nodig. Hulp nodig hebben bij het douchen, als zelf naar het toilet gaan. Je kan hulp nodig hebben. Je moet, je bent op aarde, je moet toch je taak op aarde volbrengen. Maar de een die heeft geluk, de ander heeft pech.
Maar iedereen heeft een taak op aarde?
Sowieso, je bent geboren om je taak te volbrengen op aarde en dan weer heen gaan.
En wat is uw taak?
Mijn taak? Dat ik het goed moest doen, maar dat heb ik niet goed gedaan. Ja.
U moest het goed doen, maar u heeft het niet goed gedaan.
Ik ben toch voor slaap geraakt. Maar dat doe je toch niet goed, dat heb je niet goed gedaan, toch?
En hoe lang bent u verslaafd geweest?
Heel lang, hoor. Heel lang. Te laat aan de rem getrokken, maar goed. Het moest gewoon zo gaan.
Maar kunt u daar nog ietsje meer over vertellen, over wat die verslaving betekend heeft in uw leven?
In en al chaos. Verslaving brengt nooit goede dingen teweeg. In en al chaos. Verwaarlozing van je familieband, noem maar op. Het is in en al droevigheid. De kort schieten als vader voor je kind en zo maar. Goed, we lopen niet te lang in dit blijven hangen.
Nee, dat snap ik ook. Maar is dat nog iets waar nog iets mee moet gebeuren, nee, om dat los te laten?
Nee, die jongen heeft me vergeven. Die jongen houdt heel veel van mij. Iedereen heeft mij vergeven. Ik was gewoon de zwarte schaap in de familie. Maar ja, dingen gaan soms zoals ze moeten gaan, hè.
Maar ze hebben u vergeven, dus er was wel veel liefde. Zegt u?
Zeg, gelukkig heb ik nooit iemand vermoord. Gelukkig. Dan zou ik het niet weten als het bloed ook aan me aan zou kleven. Ja, ze hebben me vergeven, dus ik ben er heel blij.
Bedside-zingers zijn er ook om verlichting te brengen. Ze zitten op een rijtje op zelf meegenomen viskrukjes aan het bed bij een oude dame die vandaag is gearriveerd.
Prachtig. Heel mooi. Onderroerend.
Ja. Ik zie dat het u raakt.
Zeker.
Wilt u dat we nog een lied zingen of zegt u het is genoeg op dit moment?
Mag nog wel een lied hebben.
Ja, mag ik nog een lied?
Alsjeblieft.
Dokterloosje? Het is een soort slaaplied. U hoeft nu nog niet te gaan slapen, maar dan kunt u dat in uw gedachten meenemen voor straks, als u vanavond uw ogen sluit.
Het is nog steeds natuurlijk eigenlijk niet te bevatten dat je 49 bent en je gaat gewoon langzaam dood.
Ja. Hey, en je zei net blij dat jullie me serieus namen in mijn wensen. Om wel na te denken over naar huis gaan. En ook dat je zei, van, ik heb nu eigenlijk de tijd gekregen om vertrouwen op te bouwen. Eigenlijk voor wat komen gaat dan, hè?
Ja, wat er komen gaat, dat is dus... Weet ik niet zeker of ik dat helemaal wil weten.
Nee.
En aan de andere kant denk ik van... waarom niet? Waar ben je bang voor? Het gaat toch gebeuren.
Ja. Nee, dus, wat wij dolgraag doen, is met jou samen afstemmen over van... Wat heb jij nodig? Nu. En wat heb je misschien morgen? Heb je misschien iets anders nodig? Om, zeg maar, de komende tijd goed door te komen.
Ja.
Dus misschien is een gesprek als dit voldoende, hè? Maar als je zegt van ik heb nog specifieke vragen over hoe die laatste fase eruit ziet of wat er nog kan of mogelijk is, dan kunnen we het daar ook over hebben. Maar we kunnen ook zeggen op dit moment hoeft dat helemaal niet.
Maar is het een leidensweg, Chris, of is het gewoon, kunnen jullie dat verzachten? Ik heb geen zin meer, joh, in al die pijn, ellende, misselijkheid. En ik, weet je, iedereen zegt altijd maar, oh, je bent zo sterk, maar dat vind ik helemaal niet. Nee. Als het aankomt op pijn en misselijkheid, ik word een heel klein mens van. Ja. Misselijk, denk ik, oh, wat rot is dit.
Ja. Want dat is jouw grootste angst, hè?
Ja. Ja, ik baal ervan dat ik het zo bewust meemaak, joh. Ik ben me al aan het omdraaien.
Ja.
Naar, zeg maar, met mijn rug naar de wereld en met mijn blik op. Dat proces is begonnen in mij.
Ja. En waar richt je blik nu op? Want je maakt je zin net niet helemaal af.
Nee, op het oneindige.
Ja.
Want je weet, ik geloof. Dus
ja.
Tuurlijk, ik heb al een hele tijd. Vermerkte ik aan mijn spullen, mijn huis, mijn auto.
Ja.
Wil je het hebben, geef ik het weg. Ja. Het interesseert natuurlijk niet meer. Het is niet meer voor mij. Dit leven hier is niet meer voor mij.
Nee.
Het is me overduidelijk dat hij me niet een wonder gaat verrichten, God. In die zin dat hij me gaat genezen en dat ik wonderbaarlijk op ga staan. En, nou, dus dan wordt dat niet mijn lot.
Nee.
Dus probeer ik me te schikken naar mijn lot.
Ja.
En het vechten wordt verzwakt.
Ja.
Ik ben verzwakt aan het raken. Ja. Maar ook wel bewust.
Mm-hmm.
Want ik kies er ook voor, denk ik langzaamaan, om niet meer zo hard te blijven vechten ertegen.
Nee. Misschien is dat ook wel een wonder.
Ja.
En alhoewel Valérie haar blik al heeft gericht op het oneindige, toont ze nog interesse in mij.
Wat is jouw... mag ik dat niet?
Ja, tuurlijk. Je mag vragen wat je wil.
Wat is jouw functie? Wat doe jij eigenlijk?
Nou, ik ben filmmaker en podcastmaker. Dus ik heb eigenlijk al heel lang documentaires gemaakt, film. Samen met mijn vader had ik een bedrijf.
Wat leuk.
En daar ben ik nu 2 jaar geleden mee gestopt. En nu ben ik podcasts aan het maken.
Weet je wat ik een hele goeie vond? Ik heb zelf als zedencontroleur op de Wallen gewerkt.
Oh, ja.
7 jaar. En toen had je Jo Janneke, Jo Janneke in de prostitutie. Zij was een van de weinige journalisten die de waarheid gewoon liet zien. Ja, wat werkelijk speelt op de Wallen. Ja. Want het is gewoon keihard mensenhandel. In een hele hoge percentage.
Ja. Maar ik was nog nooit in een hospice geweest.
Nee, ik ook
jij?
Niet hoor. Dus de eerste keer dat ik binnenkwam. Maar toen ik hier binnenkwam, want ik dacht aan hospice. Ik zet geen drempel over die hele hospice niet. Maar ja, ik ben eigenlijk vanuit mijn huis het ziekenhuis ingegaan, opgenomen plotseling. En ik ben nooit meer thuis gekomen. Dus ik ging meteen door naar die hospice. En wat me meteen opviel, was het stonk er niet, het rook fris. Ik had echt zo'n beeld van druipende urine en zo'n bejaardenhuisbeeld. En toen kwam ik hier en toen zag ik die boom. Toen dacht ik, oh, wat mooi. Wat een mooi uitzicht en wat een licht in deze kamer. Dus ik was heel erg opgelucht toen ik kwam. Maar de kamer naast mij, of dat kan ik beter niet zeggen, maar nou, de overlijden mensen en dan realiseer je in één keer.
Ja.
Dat de mensen gewoon doodgaan hier. Ja. Dus je komt om dood te gaan. Maar de mensen zijn natuurlijk onwijs verkrachtig. Je hebt het vermogen om dat ook gewoon te blokkeren. En...
Ja, want hoe is dat als je dat realiseert ineens?
Het is natuurlijk bij mij niet ineens. Dit is een donkere wolk die al 10 jaar boven mijn hoofd hangt.
Want wat heb jij?
Ik heb uitgezaaide eierstokkanker. Maar hoe geweldig ziekenhuis het Antonie van Leeuwen ook is. Het is een hele zeldzame vorm. En ze hebben het niet kunnen oplossen voor me. Nou ja, ze hebben me 10 jaar gegeven. Ik weet het niet of het zo werkt, 10 jaar gegeven. Maar ik heb er heel veel voor moeten lijden. Ik heb chemo's gehad die niks hebben gedaan. Operaties zo, weet je, 10 uur open geweest. Ja, de laatste operatie, augustus 2020, daar herstelt een normaal mens niet meer van. Want dat zeiden ze ook allemaal toen ik uiteindelijk afscheid nam uit het AVL. Van, we zijn zo vol bewondering altijd geweest. Hoe je elke keer weer terugvocht. Van, nou, dit is echt... Maar dat was dit, was gewoon, ik wilde leven. Maar nu is mijn lichaam echt op, dat voel ik. Dus ik weet dat de strijd gestreden is, bijna.
Maar voelt het ook echt als een gevecht?
Ja, je vecht echt voor je leven, tuurlijk. Je vecht om te blijven. Je vecht om je familie dit verdriet niet aan te doen. Maar het is natuurlijk wel gewoon rot.
Ja.
Want mijn leven was net op orde, weet je.
Oh, ja.
Ik had net mijn leven op orde, weet je. Ik had geen rare man meer in mijn leven. Ik rookte niet meer, ik dronk niet. Ik was helemaal gezond. Ik sportte. Ik had mijn huisje, ik had een leuke werkgever. Nou, zoals altijd had ik mijn vrienden. Mijn familie natuurlijk. Ik had een mooi leven. Ik had een cinefiel pas. Ging lekker naar de film. Je hield ervan. Ja. En dan word je eruit gehaald. En ja, als je daar te veel over nadenkt, dan blijven je tranen stromen.
Ja.
Er komt geen eind aan.
Ja.
Maar het lijkt wel of mijn tranen opgedroogd zijn.
Ja, voelt het zo?
Ja. Weet je wel.
Christian hoort het vaak en het gaat hem aan zijn hart dat het woord strijden zo vaak wordt gebruikt in de palliatieve fase.
Met gevecht denk ik aan Oekraïne-Rusland, zeg maar. Terwijl ik even het raam dicht gedaan, want het regent naar binnen. Maar dus dan heb ik een agressor en ik moet me daar met hand en tand tegen verdedigen. Dus daar waar ik ziekte kan bestrijden, moet ik dat vooral doen. Maar op het moment dat je nieuwe behandelingen zoekt voor een ziekte, kun je zeggen ik bestrijd de ziekte. Maar als een patiënt met de ziekte aan een ziekte overlijdt, dan is het niet zo dat de patiënt verliest.
Nee.
Want dat is natuurlijk vaak, hè? Dus moedige strijd gestreden, maar toch verloren is ons ontvallen dat.
Ja.
Dus mensen die overlijden aan kanker zijn geen verliezers.
Nee, want iedereen gaat ergens dood.
Ergens gaan we dood.
Ja.
Ergens vind ik ook de dood wel ontspannen. Omdat je gewoon weet, jongens, ik heb een beperkte tijd in het leven. Ik kan een aantal goede dingen doen. Ik hoop dat ik meer goed dan kwaad doe, zeg maar. Die gedachte. En ergens houdt het een keer op.
Valérie weet zeker dat God haar niet meer gaat genezen. Ik ben zonder geloof opgevoed. Maar toen ik 1 jaar of 8 was, ging ik stiekem bidden. En toen mijn zus Laura en ik hoorden dat er een zondagschool was in de kerk van Ilpendam, wilden we daarheen. Al moesten we het zelf betalen van ons zakgeld. Maar nadat ik een keer opgesloten raakte in de wc in die grote kerk en niemand me hoorde, ben ik van mijn geloof gevallen. Naast het bed van Edward zie ik een Bijbel liggen.
En op welke pagina ligt die open?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet dus de Bijbel uitgebreid lezen. Je slaat het woord dood. bij mij. Ik sla gewoon hem op eentje open en ik leg hem neer.
En betekent het geloof nu nog meer voor je of hetzelfde als altijd?
Als altijd. Het geloof als altijd gewoon van, dat is mijn houvast. En het geloof, als je geen geloof hebt, heb je ook geen houvast. Je moet je vast kunnen houden. Ja. Snap je? Anders gaat het leeg aanvoelen.
Ik geloof niet. Is het dan voor mij moeilijker?
Ja, met alle respect, nee, ik geloof in niks. Dat is jouw houvast, om in niks te geloven.
Christian en ik praten nog even na op de gang.
Ja, niemand weet hoe het eruit ziet, hè? Dus dat is ook deel van het mysterie. En dat maakt het ook nog wel weer mooi. Dat je niemand heeft de wijsheid in pacht.
Maar dan maakt het natuurlijk, als je in God gelooft, ook wel weer heel moeilijk. Dat je denkt, ik weet het toch niet zeker.
Ik had ooit een mevrouw. En die zei... Ik heb mijn hele leven geleefd vanuit de overtuiging dat de Bijbel klopt. En nu zit ik in de laatste fase en nu opeens denk ik van, oh, stel je voor dat het niet zo is. Hè? Stel je voor dat er gewoon een zwart gat is en dat er helemaal niks meer is. En zij benoemde dat ze aan haar man, die ook heel gelovig was, die twijfel had gedeeld. En dat juist het delen van de twijfel haar heel veel rust had gegeven. En dat ze daarna zei van, ah, maar ik geloof nu gewoon dat het zo is. Nou, ook zij heeft geen zekerheid. Maar dat is het delen van twijfel of delen met elkaar van, jongens, ik weet niet hoe het gaat, maar we zijn er wel voor je. Daar zit volgens mij de ultieme kracht van palliatieve zorg.
Maar mensen zoals ik, hè, die eigenlijk nergens in geloven. Nee. Ja, ik geloof in de liefde, ja. Maar niet in een God of een hiernamaals. Je kijkt heel verbaasd.
Nee, maar dus ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
Is het voor ons soort mensen niet nog veel moeilijker om los te laten?
Ja, dat mag jij beantwoorden.
Nou ja, jij ziet het wel. Je ziet ook mensen die niet geloven en die daar dus geen steun uit kunnen halen. Nee. Ja.
Ik zie ook genoeg mensen die voor wie geloof geen steun is. En eerder een last. Dus als jij denkt dat er boven een soort boekhouder staat die onder de streep gaat kijken of je het wel goed hebt gedaan, of je naar rechts of naar links mag, dan is dat geen rust. En als jij denkt dat je niks zelf in de hand hebt over of je ergens naartoe gaat, dat het maar mazzel is of je in de goede groep terechtkomt, dan is dat geen rust. Nee. En ik heb mensen met enorm veel zen en meditaties binnen zien komen, die zeiden van, jongens, ik ga helemaal zen, ga ik dood en ik ga nu naar het hiernamaals en ik ben helemaal klaar voor. Nou, die zijn behoorlijk krampachtig. We hebben niet het einde beleefd. En ook andere mensen die precies hetzelfde zijn en die dat wel hebben beleefd, maar... Ik heb geen wetmatigheid getroffen in... als ik een bepaalde overtuiging heb, dan gaat het per definitie goed.
Makkelijker. Nee, want ik denk bijvoorbeeld dat het voor Edward, die heeft echt een heleboel dingen niet goed gedaan in zijn leven, heeft hij al benoemd.
Ja. Yeah.
En hij is ook heel gelovig. Dus.
Ja. Yeah.
Dus dat is dan weer zo iemand die er misschien niet naar uitkijkt om aan de hemelpoort te staan.
Ja, tenzij de hemelplek de ultieme plek is waar je genade ontvangt. Dat je mag zijn wie je bent, zoals je gemaakt bent, ondanks je fouten. Feitelijk is dat geloof, wat mij betreft.
Edward is verslaafd geweest en heeft daardoor zijn zoon verwaarloosd. En al heeft zijn zoon hem al lang vergeven, ik vraag me af of Edward erop vertrouwt dat God hem ook heeft vergeven.
Boven wordt je op die weegschaal gezet. Weet je, dat wordt je wegen. Weet je, ga geen lafaard zijn, weet je, ik heb toch gezondig, weet je, dus straf kan ik niet ontlopen. Maar ik wil ook niet, zeg maar, aan de hoogste boom gehangen worden.
Nee. Maar je gaf het aan als een soort weegschalen met je handen, hè? Hoe is die gedachte dat er ergens boven nog gewogen zou worden?
Nou, ik weet waar ik weer bij elkaar zit. Voor mij is het niet echt beangst. Ik weet dat ik toch, weet je, dat God me gaat vergeven, die kleinigheden.
dat ik op een kleine soldaat ik heb gedaan. Dus ik geloof niet dat ik in de hel ga. Want als ik aan dat moet gaan denken, is breed. Yeah. 1000 jaar branden in vuur. Maar dan sommige mensen zeggen, het bestaat niet. Sommige mensen weten, soms weet ik het ook niet. En hoe denkt u daarover, dokter? Bestaat het wel in uw gedachtegang?
Nee. Weet ik niet. Ik vind het in ieder geval fijn om te horen dat de gedachte aan het hiernamaals en hetgeen waar je over nadenkt, dat je rust geeft. Want dat gun ik je met name.
Ja, maar u zelf gelooft niet, hè?
Nou, ik geloof wel, maar eigenlijk, ik zou bijna zeggen, hoe meer ik geloof, hoe minder ik weet. Dus ja. ik weet
ook... Nee, maar dood is dood?
Nee, dus ik geloof wel dat er... Ik geloof wel dat er een hiernamaals is, of een vernieuwde wereld, of iets wat daarop lijkt. Ja. Het concept hemel en hel vind ik ook weer een ingewikkelde.
Helemaal ingewikkeld, daarom. Als je te veel gaat verdiepen, dan kan je gek worden.
Nou ja, en met name, we weten het gewoon niet. Nee, want het is precies, precies hetzelfde, hè?
Nee, niemand is gegaan en teruggekomen om te vertellen. Ja. Dus jij gelooft gewoon dood is dood, hè? En is ook de beste of niet, of heb je soms twijfels ook?
Nou, ik hou me er, ja... Ik hou me er het liefst gewoon niet mee bezig. Dat is mijn instelling. Ja. Maar mijn moeder die heeft me ooit verteld, toen ik een klein meisje was, toen ik zei, wat is dood? En ik raakte helemaal in paniek. En toen zei ze, het is net als slapen. Je slaapt en alleen je wordt nooit meer wakker. En daar, ja, dat is mijn beeld.
Bellen als we iets kunnen doen, hè?
Altijd, altijd.
Gaan we doen. We spreken later.
Jij bent niet lang niet klaar met mij.
Ja, misschien wel.
Ik mag die uit je altijd binnenwippen.
Oké, is goed.
Ja, als Sylvia er is, dan waait ze misschien. Ja.
Ik ben op Edward gesteld geraakt. En ik merk dat hij het ook prettig vindt om met ons te praten. Met Valerie heb ik in korte tijd ook een band opgebouwd. Hier in het hospice is er geen tijd meer voor koetjes en kalfjes. Het gaat altijd over de diepte van het leven.
Ja, wat gek, hè? We zijn allebei even oud, zo'n beetje. Ik ben 51.
51?
Ja.
Are you kidding me? Jeetje. Ik denk, jij bent 15 jaar jonger dan ik. Jeetje.
Ja, dan kijk ik even zo, zit ik op ons neer te kijken. Twee vrouwen van dezelfde leeftijd. En ik weet dat het mij natuurlijk op een gegeven moment ook te wachten staat. Want het staat iedereen te wachten. Maar het zou zoveel leuker zijn als we op het terrasje zaten, hè?
Ja. Maar weet je, het maakt je wel tot een mooi mens als je erover nadenkt. En dat je durft te komen. En dat je dit durft te doen. Kijk, dat vond ik ook met die Jo-Janneke. Het is een soort pittige vrouw. Het ben jij ook, blijkbaar. Dat je het gewoon doet. Je keert je gezicht niet af van wat je ziet. Het is moeilijk, hoor. Ik zou het je ook niet kunnen zeggen hoe je dit moet doen. Ik weet het ook niet. Ik probeer ook maar gewoon, maar hoe je het moet doen, weet ik niet. Ik heb nog tot 2 dagen geleden, heb ik nog tot God gezegd van, of haal me, kom me halen, of maak me beter. Weet je, hey, come on. En hoop ik dat mijn geloof klopt en dat die staat te wachten aan de andere kant. En dat er echt een wereld bestaat zonder oorlog, zonder ellende, zonder pijn. Waar de traan uit onze ogen zal wissen. Ja. Waar geen ziekte meer is. Ik zal wel blij zijn als ik bevrijd word van dit lichaam.
Maar twijfel je daar nog aan of je daar zal staan?
Ja, iedereen twijfelt aan. Niemand weet het. Niemand weet het. Altijd is er een heel klein beetje. Het kan niet anders. Het zijn mensen. Het is geloof. Geloof is geloof in iets wat je niet hebt gezien.
Ja. Maar dat maakt het misschien ook weer zo eng, dat je het niet weet of het zo is.
Ja, ik denk dan stilletjes, nou ja, dan ben ik in ieder geval verlost van de pijn. Als er niks is. Ook goed. Maar ik heb mijn hele leven naar hem verlangd, naar de Heer. Naar rechtvaardigheid, naar liefde. Ik wil hem wel zien. Ja, ik wil hem wel zien. Ja.
paar maanden geleden kwam ik hier in Barro voor het eerst binnen, door de glazen schuifdeuren. Ik ging hier op zoek naar hoe je dat eigenlijk doet loslaten. En eerlijk gezegd ga ik hier straks weg met meer vragen dan antwoorden. Misschien moet ik het even laten bezinken.
Ja, ik merk dat ik dus de afgelopen week, vorige week en deze week ontzettend moe ben van alles.
Ja, maar dus, dat geloof ik graag.
En ja. Het is heel goed te doen, omdat ik het allemaal zo interessant vind. Maar ik word er zo ontzettend moe en ook een paar dagen heel erg verdrietig van.
Ja, dus dit is intens, hè? Het is niet voor niets dat ik graag fiets hier naartoe. Want ik heb een soort opmaat, hè. Dus ik neem mensen door in mijn hoofd. Het gaat echt continu door. En ik probeer ook een beetje afstand te nemen. En ook bewust te zeggen van jongens, ik stap nu weer de werkelijkheid van kinderen in. En ik heb ook gewoon rust nodig. Dus het is misschien ook... ik moet het niet melodramatisch maken. Maar het is ook niet voor niets dat ik wegga even nu naar Noorwegen. Omdat ik gewoon even behoefte heb aan even hieruit.
Christian vertelt me dat zijn vrouw Hanneke en hij hebben besloten om met hun gezin een jaar in Noorwegen te gaan wonen.
Wat we nu aan het doen zijn is, we hebben een stip op de horizon gezet. We gaan naar Noorwegen en nu is het inkleuren, alle praktische dingen regelen. En dan kijken hoe het gaat. Maar de gedachte dat er ergens een eindigheid is, helpt ons om te zeggen, hoe ga ik nu met mijn tijd om?
Is dit omdat hij en zijn vrouw avonturiers zijn? Of komt het ook door het werk hier? Ik loop hier nu een paar weken rond en ik leef intens mee met iedereen die hier verblijft en zo vlak bij de dood is. En dat is dus aardig vermoeiend. Wat voor invloed heeft het werk hier op Christian?
Stel nou dat ik later dood ben of op mijn sterfbed lig en ik kijk terug op mijn leven, had ik dan met de kennis die ik toen ook al had, dus niet achteraf, hè, want achteraf is iedereen slim, maar dus had ik met kennis in het leven, had ik al andere beslissingen genomen. En bij mij hebben dus het gewaagde doel is een bruisend gezinsleven, waarin we al vaker hebben gezegd van jongens, het zou leuk zijn om nog een keer de kinderen mee te geven dat er ook een wereld is buiten Amsterdam. Nou, ik overzie het voor geen meter, maar ik denk wel dat het heel leuk is om te doen. En eigenlijk de les van jongens, sommige dingen kun je niet overzien, maar zijn wel te doen. Dus dat vind ik ook al winst. En dat ik daar, ik hoop daar gewoon een kijkje in de keuken te krijgen van de palliatieve zorg. En misschien gewoon weer als vrijwilliger aan de slag gaan. Hè. Zo ben ik begonnen destijds in de palliatieve zorg.
Ga je je aanbieden als vrijwilliger in een hospice?
Ja, een van de gedachten. Ja, maar het kan ook in een verpleeghuis zijn of anywhere else. En ik hoop lekker te lezen. Ik heb een vrij ambitieuze stapel klaar liggen van dingen waar ik nog eens over wil lezen. En eigenlijk over wil mijmeren en mogelijkerwijs ook weer over iets over wil schrijven.
Maar het klinkt allemaal heel positief en optimistisch, ja. Dat snap ik heel goed. Maar is het ook niet zo dat het werk hier eigenlijk gewoon te zwaar is om continu vol te houden?
Ik vind het ook wel heel fijn dat ik even weg ben uit de patiëntenzorg. Maar daar zit dus een dubbele in. Dus als ik zeg van jongens, ik ga ook weer in een hospice als vrijwilliger aan de slag, dan loop ik ook niet. Dan loopt die ook niet. Dus de vraag is, dus daarin sta ik open. Maar ik denk wel dat ik ervan uitgaande dat ik. Ik ben nu 45. Dus ik moet nog tegen die tijd waarschijnlijk 25 jaar mee, zou ik maar zeggen. Dan is het wel heel fijn om bewust even afstand te nemen en andere dingen te doen. Ja.
Het eerste deel van dit drieluik begon ik met de vraag aan Christian. Wat moet er op jouw grafsteen komen te staan?
Hij ging voor bloei. Dat zou ik dolgraag willen dat er op mijn grafsteen staat.
Past precies bij hem, vind ik. Ik wilde ook nog even buurten bij Edward, maar hij slaapt. Ook de bedside singers staan voor een dichte deur.
Hij is te moe.
Ik denk dat hij het wel heel mooi zal vinden.
Ja, ken jij die meneer?
Ik heb hem gesproken, ja.
Ja, want eigenlijk wilde hij het eerst, maar nu is hij te. Dus denk je als we hier gaan zingen?
Ze besluiten om op de gang een lied voor Edward te zingen.
En als hij slaapt, dan zijn jullie gewoon een beetje aan het oefenen.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes.
Ik ben aan het einde gekomen van mijn tijd in Bardo. De aandachtigheid en zorgzaamheid van de mensen die hier werken hebben diepe indruk op me gemaakt. Hierdoor voel ik me ingewijd en is de dood niet alleen nog maar afschrikwekkend, maar ook een natuurlijk principe. De mensen hier hebben hun verhalen, verlangens, misère en angsten met me gedeeld. Bewoners Henk, Rietje, Michael, Dilar, Corrie, Valerie en Edward. Ze hebben ook hun schaarse tijd met me gedeeld. En ze zijn inmiddels allemaal gestorven. En ik ben simpelweg blij dat ik ze heb ontmoet.
Jullie lijken wel engelen.
En nu weet ik het. Als ik moet zeggen wat er op mijn grafsteen komt te staan, kies ik voor wat de grootvader van mijn moeder op zijn sterfbed zei. Lief zijn voor elkaar. Deze podcast maakte ik, Sylvia Bromet, in opdracht van Stichting Vrienden van Hospice Bardo. De serie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere Pleindoneren, Moondogs en Stimuleringsfonds Rauw. Met speciale dank aan alle geïnterviewden en hun familie.